Ik was ook best wel jaloers op een buurman of zo. Die 's morgens met zijn broodrommetje achter op de fiets naar zijn werk ging en één keer per jaar op vakantie ging, was ik stiekem jaloers op. Terwijl ik wel 10 keer zoveel geld had als hem. Maar ik kon me toen niet voorstellen dat ik zo kon leven.
Dit is Dominique, een getatoeëerde, stoere, vriendelijke vijftiger. Hij kent een lang leven in de criminaliteit en heeft veel gevangenissen van binnen gezien. Hij is gestopt met tellen bij de 20. Nu is hij in behandeling bij de Woense Support. In deze podcastserie van de Woense Support nemen we je mee in ons werkveld. Wie zijn onze cliënten en hoe ervaren zij de behandeling? Met Dominique praat ik over zijn leven als crimineel, zijn tijd in de gevangenis, in de kliniek en de opbouw van een nieuw leven. Omwille van de privacy en uit respect voor slachtoffers en naasten gebruiken we niet de echte naam van cliënten. Ik ben Doortje en dit is Veroordeeld tot Zorg, aflevering 2 van Tralies naar Therapie. Wil jij eens vertellen waarom jij in behandeling bent bij de Woense Support?
Ik ben in behandeling voor een overval die ik gepleegd heb. Ik heb een ellenlang strafblad. Dat is al begonnen vanaf mijn 12e of zo. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven wel lang wel in de criminaliteit geleefd. Tot ik in behandeling ging.
En hoe ben je op dat pad terechtgekomen?
Bij ons is dat van thuis uit eigenlijk meegegeven. Van kleins af aan gingen wij uitstelen met moeders en met de hele familie, de broers. Ook vaak uit noodzaak, omdat er gewoon geen geld was. Als er niks te eten was, ja, dan gingen we er gewoon eten stelen. Dus zo is dat een beetje normaal geworden. Dus daarom is het eigenlijk mijn hele leven lang een beetje doorgegaan.
En dat werd steeds iets erger?
Ja, dat wordt wel steeds erger, ja. Ik heb denk ik wel alles een beetje gedaan op moord en zo na. En is geen zeden. Maar voor de rest heb ik denk ik alles wel gedaan. Inbraken, overvallen, wapens, drugs. Ja, noem het maar op. Alles wel. Ik denk dat ik wel 15 jaar in de gevangenis heb gezeten ervoor.
Wanneer was de eerste keer dat jij in de gevangenis kwam?
Toen was ik 13. Toen ben ik in de Heijakker geplaatst.
Den Heijakker is een jeugdgevangenis in Breda en bestaat sinds 1906. Toen begon het als tuchtschool voor alleen jongens.
En dan kom je tussen jongens te zitten van, ja, tot 21 was dat. Ja, daar ben je niet tegen opgewassen. Dus dat is wel een schok geweest.
En hoe uitzicht dat dan?
Ja, dan word je natuurlijk, je bent de jongste, dus dan, ja, daar ben ik gaan vechten. Dan ga je echt uitleven. Dan moet je wel, want je moet je staande houden.
Dus eigenlijk is het erger geworden sindsdien?
Ja, dan wordt het, je wordt er niet beter van in van de gevangenissen. Nee.
En toen kwam je eruit en hoe ging het toen verder?
Toen hebben ze mij op internaat geplaatst. Maar ja, dat was ook geen succes. Want ja, tegen die tijd was ik al niet met de handhaven. Ik had geen enkele autoriteit boven me. Ik ging echt mijn eigen gang. En dan kom je dan een jaar of zes zo weer buiten. En dan weet je, heb je bijna geen kans meer op een normaal bestaan.
Verviel je dan heel snel weer terug in je oude leven?
Ja, in de gevangenis de nazorg is heel slecht geregeld. Dus ja, je staat met een vuilniszak buiten en zoek het maar uit. Je krijgt een treinkaartje mee en je kunt gaan.
Ja, maar dat is eigenlijk ook waar we het vandaag over gaan hebben. Een beetje het verschil tussen opname in de gevangenis en opname in een forensische kliniek. Hoe zou jij het verschil omschrijven?
Nou, in de gevangenis, tenminste ik, ben altijd gewoon mijn eigen gang gegaan. Ik heb er alles kunnen doen en laten wat ik zelf wou, in principe. Ja, je zit opgesloten. Maar er is voor de rest niks te doen. Ja, arbeid en voor de rest hang je maar een beetje rond. Dus dan zit je met gelijke stemmen daar. En je kunt je gang gaan.
Wat bedoel je met je gang gaan?
Ja, het drugs gebruiken, het vechten, noem alles maar op.
Dus je zat er in die zin wel prima?
Ja, ik kon me eigenlijk daar beter staan houden als buiten zelfs. Oh. Ik wist daar de weg wel te behandelen. Ik had altijd wel leuke baantjes. Ik kwam op elke afdeling, dus dan word je al vrij snel populair natuurlijk. Want dan valt natuurlijk genoeg te handelen. Er was eigenlijk niemand die tegen me zei, luister, dit kan niet of dat kan niet. Ja, de deur die gaat dicht en ja, dan houdt het op. Ik heb er nooit echt als een straf gezien, gevangenisstraf.
Kun jij eens beschrijven hoe jouw dag er gemiddeld uitzag daar?
Ik had meestal een reinigersbaantje. Dus dan was ik een beetje aan het schoonmaken overdag. En een beetje aan het hangen. En een beetje aan het ahoeren en aan het kaarten. En bijna bellen en bezoek. Ik had altijd wel een vriendin die op bezoek kwam. Dus dan, ja, die bracht me de hash binnen.
Vond jij jouw leven prima zoals het ging?
Nee. Nee, absoluut niet. Ik viel af en toe terug in de verslaving. Ik was anders dan de andere criminelen, vond ik zelf. Dus het beviel mij helemaal niet. Maar tussen de normale en de normale wereld kon ik ook niet functioneren, omdat ik zo lang in de criminaliteit had gezeten. Dus ik liep er altijd maar een beetje tussenin. Dus het was, voor mij was het heel moeilijk.
Had je wel door dat je hulp van anderen nodig had?
Ja, dat wist ik wel. Dus daarom heb ik heel lang tegengehouden om mee te werken aan een psychologisch en psychiatrisch onderzoek. Want dan wist ik wel dat ik een vorm van TBS zou krijgen. Dat had ik zelf wel door.
En waarom zag je daar zo tegenop?
Ja, omdat er de verhalen in de gevangenis. Je hebt geen einddatum.
En toen kwam je bij de Woenselse Poort.
Ja, na een lange omzwerving kwam ik bij de Woenselse Poort, ja. Ja.
Ja, en de Woenselse Poort bevindt zich op het landgoed de Grote Beek van GGZ Eindhoven. Ik loop er even naartoe. Voor mij ongeveer een wandeling van 7 minuten. Dus het is hier een groot terrein, zo'n 120 hectare. Het is hier ook ontzettend groenrijk. En je vindt hier meerdere klinieken en woningen voor begeleid of beschermd wonen. Maar bijvoorbeeld ook een kapel, een boerderij en een koffiehuisje. Nou, dat zijn werkplekken voor cliënten. Nou, ik sta nu voor de Woenselse Poort. En je kunt wel zien dat alles hier in het teken staat van veiligheid. Hoge muren, hekken met prikkeldraad, camera's. En ik sta nu voor de ingang van beveiligingsniveau 3. Niveau 2 en 1 kennen een eigen ingang. Binnen de forensische klinische zorg kennen we verschillende beveiligingsniveaus. Niveau 4 is het hoogst en niveau 1 het laagst. En hoe hoger het niveau, hoe zwaarder de beveiligingsmaatregelen. Wij hebben hier niveau 3 tot en met 1. En daarnaast bieden we ook zorg aan mensen die niet op een besloten afdeling verblijven, maar gewoon thuis wonen of begeleid in een van onze woningen. De beveiligingsniveaus betekenen dat je niet zomaar uit de kliniek komt, maar ook niet zomaar erin. Ik loop nu naar binnen bij de receptie van niveau 3. Hier hebben we Elbert. Hoi.
Hey, goedemiddag. Hallo.
Jij bent beveiliger hier bij de Woenselse Poort.
Dat is helemaal juist.
Jullie hebben hier een meldkamer, zie ik. Ergens te zien aan alle schermen ontgaat jullie hier helemaal niks.
Nee, wij krijgen eigenlijk alles mee van het gehele terrein. We hebben hier de beschikking over een meldkamer met 400 camera's. En waar wij het hele terrein mee overzien. En we zitten hier bij de Woenselse Poort. We zitten eigenlijk voor de Woenselse Poort eigenlijk. Maar we kunnen het hele terrein bestieren eigenlijk. Dus ja.
Je komt er niet zomaar uit, zei ik net. Maar ook niet zomaar in. Wat is de procedure als je hier naar binnen wil?
Als je hier naar binnen wil. Bezoek. Ze moeten gescreend zijn. Ze krijgen een gesprek, persoonlijk gesprek met de teamleider. Ze moeten ze kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Rijbewijs, paspoort of ID-kaart. En dan moeten ze naar binnen toe, naar hetzelfde vliegveld, piepvrij, opnameapparatuur, datadragers mogen niet naar binnen toe. Ze worden ingeschreven, ze krijgen een pasje, ze moeten alles afleggen van, wat wij zeggen, contrabanden. Dus alles wat hier niet naar binnen mag. Alle spullen op de x-ray in een bak. En dan kunnen we via de camera's zien of het allemaal goed is wat naar binnen gaat.
Hoe was die overgang voor jou van een gevangenis naar een forensische zorgzetting?
Ja, dat was wel een schok in het begin. Ja, er was wel echt een schok. Dus ja, ik kwam terecht eerst in de pompenkliniek. Dat is niveau 4. Nou, er zit echt alles door elkaar. Dus dan kom je echt de ergste van de ergste tegen ook. En ik vond in het begin dat ik ook nog niet eens thuis hoorde.
Waarom hoorde jij daar niet?
Ja, er zaten de delinquenten en zo. Daar wou ik niks mee te maken hebben. Dat was voor mij een probleem. En daar word je alle regels opgelegd in de TBS. Dus dan heb je niks meer te vertellen. Bij wijze van spreken, als je in de wc gaat, moet je het bijna vragen. En dat was natuurlijk wel een dingetje van mij die een autoriteitsprobleem heeft. Ik ging in verzet.
Hoe zag dat eruit?
Ik heb het eerste jaar ook niet gepraat met de mensen.
En wat ging er dan door jou heen? Zat je daar gewoon van, oh, het is oneerlijk dat ik hier zit? Of wat dacht jij?
Nou, ik ben wel op punten terechtgekomen. Dat ik dacht van, luister, ik vind het wel prima zo. Laat maar. Stuur mij naar de long care of de long stay, pak vrijwillig dwang. Ik zal dus over nalopen denken, omdat ik natuurlijk mijn problemen niet wou aangaan. En dat is natuurlijk een punt. Dat wist ik ook al, denk als ik hier ga praten, dan komt er een berg rotzooi los. Ja, dat wil je niet weten.
Dus het is eigenlijk gewoon angst voor wat er komen zou?
Ja, maar ook de regels die hier opgelegd worden. En als je nooit regels hebt gehad, en wordt ineens alles wordt verteld wat je moet doen, ja dan... Is het ook normaal, tenminste in mijn geval was het normaal dat ik in verzet ging. Maar iemand anders mij die regels op gaat leggen, dan gaat dat niet werken. Die moet ik me echt zelf eigen maken.
Hoe ben je op dat punt gekomen? Want het is wel gelukt.
Ja, in de andere kliniek zijn ze de behandeling gestopt. Omdat ik het echt verkloot had. Maar daar had ik ook geen groepstherapie in en zo. Toen ben ik hier in de woensdagse poort terechtgekomen. En hier kreeg ik groepstherapieën met gelijke stemden. En dan kwam ik mensen tegen die met dezelfde problemen zaten als mij. En dat heeft mij ontzettend geholpen. Omdat ik dan zag dat ik niet de enige was. Dat heb ik natuurlijk wel altijd heel lang gedacht. Van ik ben de enige die problemen heeft. En dan word ik aangesproken door andere mensen. En zo kun je elkaar ook helpen. En na vele therapieën, die werpen natuurlijk ook zijn vruchten af.
Hoe was dat om in therapie te zitten en te praten over gevoelens, emoties, gedachtes?
Nou, dat is het zwaarste wat ik ooit heb gedaan. Daar kan ik gevangenisstraf tegenop. De gevangenisstraf is peanuts erbij. Als je al je problemen op tafel moet leggen, dan moet je echt kwetsbaar opstellen. Alles wat je hebt, dan moet je op tafel gooien. Ja, er is nogal iets. Dus daar valt niet mee.
Waarom ben je het dan wel aangegaan? Hoe ben je van het punt gekomen van het hoeft eigenlijk niet meer tot oké, ik ga het doen?
Ik kwam iemand tegen en die heeft mij de juiste vragen gesteld. En toen heb ik op een gegeven moment wat dingen verteld en toen is dat losgekomen. En toen kreeg ik ook het idee van luister, dit kan mij wel gaan helpen, sommige therapieën. En dan wil je wel jezelf opengeven of zo.
Hoe merk jij nu aan jezelf dat je vooruit aan het gaan bent?
Je hebt een hele andere mindset. Je kan ook met normale mensen omgaan. Ik ben wel kwetsbaar. Ik kan me kwetsbaar opstellen. Ik kan normaal praten. De gedachtegang is heel anders. Geen behoefte meer aan drugs. Om problemen weg te stoppen. Dus de problemen die je hebt, die heb je voor een groot deel opgelost. Verslaving blijft natuurlijk nog wel. Maar mijn delicten pleegde ik altijd nuchter. En daarna ging ik altijd gebruiken, omdat ik dan wel realiseerde van dat mijn delicten niet met mijn persoonlijkheid spoorden of zo. Dus dat was een puntje. En na mijn delicten ging ik dan gebruiken.
Dus jij pleegde een delict, vervolgens kreeg je een soort van berouw, moet ik dat zo zien? En dan ging je het verzachten met drugs?
Ja, ik vond het altijd wel raar, want aan de ene kant ben ik best wel een sociale man. Maar aan de andere kant pleeg ik wel zware delicten. En dat spoort natuurlijk niet met elkaar. En daar kwam ik niet uit. En dan, bij mij was de heroïne, die verzachtte dan, dan kreeg ik rust in mijn hoofd.
En wat maakte nou dat je dan in dat duistere wereldje bleef?
Omdat ik met die mensen kon communiceren op mijn niveau. Dus daar wist ik de weg. Ik wist precies hoe dat werkte, het normale leven, de normale mensen, als die een gesprek voerden. Ja, dan zat ik er wel bij, maar dat was voor mij heel ongemakkelijk. Ik kon me daar bijna niet in mengen. Ik was daar niet gewend.
Want ja, ik ken de wereld van de criminaliteit niet. Dus wat moet ik me dan voorstellen aan gesprekken die jij daar hebt en die moeilijk zijn om hier een dagelijks leven te voeren?
Ja, die gaan niet over de pensioenopbouw of zo, snap je? Of over de rekeningen netjes betalen en de normale gang van zaken die de normale burger doet. Maar je had het meestal over andere dingen. Over ja, wat gaan we doen? Is er nog iets te verdienen? Hoe of wat? Of we gingen de dingen voorbereiden. Dus dat was gewoon niet te combineren. Dus daar werd ik zelf psychisch ook natuurlijk, mentaal was daar gewoon niet vol te houden. En daarom gebruikte ik weer drugs.
En keek je wel eens naar jezelf in de spiegel dat je dacht, wat ben ik aan het doen?
Ja, zeker. Ik was ook best wel jaloers op een buurman of zo. Die 's morgens met zijn broodrommetje achter op de fiets naar zijn werk ging. En één keer per jaar op vakantie ging, daar was ik stiekem jaloers op. Terwijl ik wel 10 keer zoveel geld had als hem.
Hoe zou jij de persoon Dominique vooraf en nu beschrijven?
Ja, voorheen was ik gewoon onbereikbaar koud. Gewoon een crimineel. Crimineel ook met verslavingsproblemen. En nu een sociale, aan de beter in de hand zijnde man. We zijn er nog niet, ik zit nu op niveau 1. Dus we zijn nog onderweg. En de behandeling is natuurlijk ook niet zo snel afgelopen, dus we zijn nog een tijdje bezig ook.
Wat is nog een tijdje?
Ja, dat is niet te zeggen. Ik heb geen einddatum dus. Maar ik schat zelf nog een jaar of 2. Ik denk nog een jaar in de kliniek hier met begeleid wonen, zo niveau 1, niveau 0. En daarna nog begeleid wonen. En dan pas zelfstandig wonen. Een huisje, boompje, beestje en dan ben ik tevreden. Vroeger had ik heb echt wel bij geld gehad en daar werd ik ook niet gelukkig van. En nu heb ik heel weinig geld. En ik heb mijn sportvereniging waar ik naartoe ga. En daar ben ik tevreden mee. Daar kan ik me in vinden. Ik heb een keer een normale andere gesprekken. Dus het is heel anders waar ik gewend ben. Maar het bevalt wel.
En je vrienden, connecties uit eigenlijk je vorige leven, als ik het zo mag noemen, zijn die er nog?
Ja, op de achtergrond zijn die er nog wel, maar die moet je echt afkappen. De meeste moet je echt vaarwel zeggen. Ik heb natuurlijk ook nog familie en zo die ook in de criminaliteit zitten, dus daar zal ik altijd mee te maken hebben.
Ben je daar bang voor?
Nee, nee. Ik kan me eerlijk gezegd ook niet voorstellen dat ik nog een delict zal plegen. Nee.
Waarom niet?
Heeft ook te maken met de slachtofferverklaring die ik gehoord heb. Wat mij best wel aangegrepen. Dat was de eerste keer dat ik een slachtofferverklaring hoorde. En dat heeft wel bij mij gedaan, ja. Dan hoor je echt wel wat impact het heeft op de mensen, de slachtoffers.
Want had je voorheen eigenlijk geen bedoel van?
Nee, vroeger bestond dat niet. Toen werd er nooit een slachtofferverklaring voorgelezen.
En jij had ook zelf niet het inlevingsvermogen om de impact te snappen?
Ik wist wel dat het impact had op mensen, maar dat het zo'n impact had, heb ik me nooit gerealiseerd. Sommige mensen die durven niet meer naar de werk, zeggen stop met werken, durven s'avonds niet meer naar buiten. En dat heb ik natuurlijk nooit gewild.
Voel jij spijt?
Ja. Ik vind het spijtig voor hun. Maar voor mezelf vind ik dat moeilijk. Ik heb daar met volle verstand gedaan. Dus dan ik aanvaard de consequenties daarvan. Daar ben ik voor in behandeling geweest. En meer kan ik niet doen.
Heb je er last van?
Ja. Ja, ik zou wel graag willen weten hoe het bij die mensen is, ja. Maar het is niet aan mij om daar aan te kaarten. Ik vind dat hun daar mee moeten komen, want hun hebben daar recht op en ik niet, vind ik. Als hun daar behoefte hebben, sta ik daarvoor open. Zou ik ze misschien kunnen uitleggen hoe het zo gekomen is? Misschien dat ze zou kunnen helpen, maar...
Heb jij begrip voor jezelf, als je terugkijkt, hoe je op dat pad bent gekomen?
Ja, ik heb geen kans gehad, in principe. Van kleins af aan is dat bij ons thuis misgegaan met verslaafde ouders en de criminaliteit. Dus wij wisten niet beter. Wij wisten niet beter.
En jouw omgeving, die heeft het natuurlijk van wat meer een afstand kunnen bekijken hoe het met jou vergaat. Hoe reageren zij op jou?
Ja, die zien nou wel het verschil. Die zien wel het verschil met wat de behandeling heeft gedaan met mij. Ze kunnen met mij nou een keer een normaal gesprek voeren. Ik ben helder. Ik durf over dingen te praten. Het heeft wel verdieping. En eerder was het allemaal heel oppervlakkig. En ik was er ook bijna nooit. Dus ze zien wat verschil. En dat merk ik ook aan hun. En dat wordt alleen maar steeds mooier en beter. Mijn dochter die zei dan een keer van ja, die ouwe die praat nou geen bullshit meer. Er komt nou eens echt iets uit zijn mond. Het is geen onzin meer wat hij aan het verkopen is. Dus als er dan iets gebeurd is waar fout gaat of zo, waar ik moeite mee heb en ik vertel dat, dan zijn ze zelfs blij mee of zo. Dan ja, hij geeft zich open en hij praat erover, dus dan valt er ook wat aan te doen.
Je bent ouder en wijzer geworden, zouden we kunnen zeggen.
Ja.
Volgens mij is het ook al zo, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het eigenlijk is om hardnekkige gewoontes en gedragingen te veranderen. Hoe ervaar jij dat voor jezelf?
Ja, dat is zeker moeilijk. Al die patronen die je hebt ontwikkeld in je leven, die zijn niet zo makkelijk te doorbreken. En dan loop je nog steeds tegenaan. En daarom is die therapie zo belangrijk. Die gaan niet 1, 2, 3 over, daar ben je jaren mee bezig. En dat gaat ook met vallen en opstaan en daar maak je er steeds fout in.
Hoe groot is de kans dat jij straks gewoon weer succesvol deelneemt aan de samenleving?
Ik denk best groot. Inmiddels durf ik daar nu wat te zeggen, ja.
Ja. En hoe groot zijn nog de risico's dat je toch weer terugvalt?
Ja, qua delictgedrag denk ik niet. De verslaving blijft natuurlijk altijd wel een rol spelen, maar die heb ik onder controle. Dus ik denk wel dat ik een hele goede kans maak.
Was het aangaan van een behandeling zo heftig als je het van tevoren had verwacht?
Nee, het is 10 keer zo heftig geweest als ik me ooit had kunnen voorstellen. Het is echt een zware tijd geweest.
En wat heeft je overeind gehouden?
De hoop op een beter leven, op een normaal leven, rust. dat ik gewoon mijn huisje heb en mijn vriendin en werk heb. En een hondje waar ik mee kan wandelen. En voor de rest heb ik niet zo heel veel te wensen. Zo, daar ben ik al lang blij mee.
Ben je trots op jezelf?
Een beetje nu, maar het is nog niet afgerond.
Waarom maar een beetje?
Ja, er zijn weer patronen. Het is nooit goed genoeg bij mij. Nee, als ik mijn behandeling heb afgerond en ik heb me onvoorwaardelijk ontslag gegeven en ik heb een goed bestaan opgebouwd, dan ben ik tevreden.
Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over het behandelen van cliënten. Wat komt daarbij kijken en is het succesvol?